Goedemorgen, meiden. Hartelijk welkom in deze dienst op startzondag, waarin dominee Maliepaard uit Barneveld voor zal gaan. Ook de gasten onder ons heten wij van harte welkom en ook hen die thuis met ons meeluisteren. De begeleiding van de samenzang in deze dienst wordt deze zondag verzorgd door zuster Riemke Dijkstra. De collecte is vandaag bestemd voor de eigen kerk. De bloemen gaan deze week naar broeder Zedegroot als groet van de gemeente. We gaan weer breien. Aanstaande woensdagmiddag, 18 september, gaat de breiclub weer van start. Het is de bedoeling dat wij om 2 uur gaan beginnen. U bent hierbij van harte uitgenodigd. Ook de catechisaties gaan op deze woensdag weer van start onder leiding van dominee Douma van der Molen. De aanvangstijd hiervan is om 7 uur in de zaal achter de kerk. Volgende week zondag 22 september is er dienst om 9:30, waarin dominee T.E. Oldenhuis uit Koevorden hoopt voor te gaan. Het is dan voorbereiding voor het heilig avondmaal. De collecte is dan bestemd voor Dorcas en wordt van harte bij u aanbevolen. 9:30 dus, volgende week. Na afloop van de dienst van vandaag hopen wij als gehele gemeente samen te komen in de zaal achter de kerk. We gaan dan eerst een bakje koffie of thee drinken en aansluitend met elkaar de maaltijd gebruiken. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtlied is Psalm 105, de versen 1, 2 en 18.
Oh. Laten we nu stil worden voor het aangezicht van de God van ons leven en we zoeken hem in een persoonlijk en stil gebed. Geprezen bent u, God van Abraham, Isaac en Jacob. God van Israël, die in de Heer Jezus Christus ook onze God en Vader wil zijn. Onze hulp en onze verwachting is van u, Heere. U bent immers de schepper van de hemel en van de aarde. Maar u bent ook degene die trouw houdt tot in eeuwigheid. En u laat niet varen het werk van uw handen. En zo wilt u ons ook vanmorgen groeten. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Ik wil nu zingen van Psalm 143, vers 2. Psalm 143, het tweede couplet. Oh, dan is dat niet helemaal goed, geloof ik. Heb ik een foutje gemaakt? Ik nader u. Oké, ja. En als de organist dan ook nog in mee kan komen. Psalm 143, vers 2. Dat is maar één foutje met de tekst, hè? Dan zie je. Sorry, ja. Luisteren naar de leefregel, zingen van diezelfde psalm, vers 8 en 9. Psalm 143, 8 en 9. En de Heer Jezus zegt aan zijn discipelen, maar ik zeg tegen u die dit hoort, hebt u vijanden lief, doe goed aan hen die u haten, zegen hen die u vervloeken, en bid voor hen die u belasteren. Bied hem die u op de ene wang slaat ook de andere. Verhinder hem die het bovenkleed van u afpakt niet ook uw onderkleed te nemen. Maar geef aan ieder die van u iets vraagt en eis niet terug van hem die neemt wat van u is. En zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. En als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers ook de zondaars hebben degene lief die hen lief hebben. En als u goed doet aan hen die aan u goed doen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers ook de zondaars doen hetzelfde. En als u leent aan hen van wie u hoopt terug te ontvangen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers ook de zondaars lenen aan zondaars om hetzelfde terug te ontvangen. Maar heb uw vijanden lief. Doe goed, leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en u zult kinderen van de Allerhoogste zijn. Want hij is goedertieren over de ondankbaren en slechten. Wees dan barmhartig, zoals ook uw vader barmhartig is. Laten we nu ons verootmoedigen voor de Heer onze God. Laten we hem zoeken in gebed en bidden of hij met zijn geest en zijn genade ons wil omringen op deze startzondag. Laten we samen bidden. Heer, we komen voor uw aangezicht. We naderen u. We hebben al gezongen het hoofd gebogen. Want u kunt geen kwaad gedogen. Heer, u bent een God van recht en waarheid. U bent een barmhartig en genadig God, langmoedig en rijk aan goedertierenheid en trouw. Maar het schuldig houdt u niet voor onschuldig. Dank u wel daarvoor, dat u recht en gerechtigheid boven alles stelt. En dat u juist ook doordat u dat doet, mensen tot besef brengt, maar ook bovenal tot geloof in de Heer Jezus Christus. Heer, want we zijn van die doe-het-zelfers, mensen die het zo graag allemaal toch een beetje zelf willen doen. Ook als het gaat om ons eeuwig wel en wee. Heren, maar dank u wel dat u ons leert dat het genade is dat we mogen komen zoals we zijn. En dat we niet ons beter hoeven voor te doen dan wie we werkelijk zijn. Zondige mensen die aan alle kanten de plank zo vaak misslaan. Heren, zo zijn we. Zo komen we voor uw aangezicht. En we belijden u onze verkeerde dingen, onze verkeerde gedachten. Heren, wat zijn dat vele? En wat is het dat je soms schrikt van je eigen gedachten, die met je op de loop gaan, voor je eigen daden en je eigen woorden. Heren God, u kent ons door en door. Heer, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent gij mij. En zo belijden we u onze zonde en schuld, ziende op dat offer van de Heer Jezus Christus. Maar ook ziende op wat hij alles volbracht heeft om daaruit te leven. En dan is dat een leven uit liefde, uit blijdschap, uit geduld. Een leven uit u en door u, Heer Jezus Christus. En dan gaat u andersom met mensen die vijandig staan tegenover u. U bad op het kruis zelfs. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Heere, doorstroom en beziel ons met die goddelijke liefde. Met die liefde zoals u de mens eerst bedoeld hebt. Geschapen naar uw beeld en gelijkenis. Om lief te hebben, om recht te doen, om in de waarheid te leven, om in overgave aan u te staan en te leven. Heere, dank u wel dat u het voor ons allemaal volbracht hebt. Wilt u dat uitwerken door de bediening van het woord, door de prediking van morgen, niet alleen hier, maar ook overal elders, dat dat woord mag klinken in al zijn volheid, dat we daar open voor zullen staan. Wilt u geven dat alle stemmen in ons tot zwijgen worden gebracht die dat kunnen verhinderen? Geef dat we echt ook aandacht mogen geven aan dat woord en dat u dat woord in ons hart wil schrijven met onuitwisbaar schrift. Heilige Geest, wilt u dat bewerken? Wilt u dat gaan doen? Want dan wordt dat niet geschreven op tafelen van steen, maar op de tafel van ons hart. Met de vinger van God zelf. Heere, wilt u zo ons maar verheugen over uw verlossende daden. Wilt u ons maar blij maken en geven dat we in diep ontzag en in de vreze des Heeren mogen zijn en leven. Niet alleen oudere mensen, maar ook jonge mensen. Zo dragen we dit alles aan u op, deze startzondag. Geef dat het ook een startzondag mag zijn. En dat we nieuwe kracht mogen putten, want wie de Heere verwachten, putten nieuwe kracht. Ze varen op met vleugelen als van arenden. Ze wandelen en lopen, maar worden niet moede, niet mat. Zegen ook zo deze dienst. In Jezus' naam. Amen. Ik wil met u lezen uit het Oude Testament. Allereerst uit het eerste Bijbelboek, Genesis hoofdstuk 39. We lezen dat bekende verhaal van Jozef die in Egypte is aangeland en in het huis van Potifar is en daar op de een of andere manier wel het moeilijk heeft, maar toch het hoofd kan bieden aan die moeilijkheden. Genesis 39. Jozef was dus naar Egypte gebracht. Potifar, hoveling van de farao, het hoofd van de lijfwacht, een Egyptische man, kocht hem uit de hand van de Ismaëlieten die hem daarheen gebracht hadden. De Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was, en hij bleef in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. En toen zijn heer zag dat de Heere met hem was en dat de Heere alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen, vond Jozef genade in zijn ogen en mocht hij hem bedienen. Potifar stelde hem aan over zijn huis en alles wat hij had gaf hij in zijn hand. Het gebeurde vanaf het moment dat hij hem over zijn huis en alles wat hij had aangesteld, dat de Heere het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef zegende. Ja, de zegen van de Heere rust op alles wat hij bezat, zowel in het huis als op het land. Hij liet alles wat hij bezat in de hand van Jozef, zodat hij met hem naast zich nergens anders meer kennis van nam dan van het brood dat hij at. Jozef nu was mooi van gestalte en knap om te zien. En het gebeurde na deze dingen dat de vrouw van zijn heer haar oog op Jozef liet vallen en zei, slaap met mij. Maar hij weigerde en zei tegen de vrouw van zijn heer, zie mijn heer, neem met mij naast zich geen kennis meer van wat er in dit huis gebeurt en alles wat hij heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand heeft meer aanzien in dit huis dan ik en heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? En het gebeurde toen ze Jozef dag in dag uit aansprak en hij niet naar haar luisterde om met haar te slapen en bij haar te zijn, dat het op zekere dag gebeurde toen hij het huis binnenkwam om zijn werk te doen en niemand van de mensen van het huis daar in huis was, dat ze hem bij zijn kleed pakte en zei, slaap met mij. Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter, vluchtte en ging naar buiten. En het gebeurde toen zij zag dat hij zijn kleed aan haar hand achtergelaten had en naar buiten gevlucht was, dat zij de mensen van haar huis riep en tegen hen zei: zie, hij heeft een Hebreeuwse man bij ons in huis gebracht om de spot met ons te drijven. Hij is naar mij toegekomen om met mij te slapen, maar ik heb met luide stem geroepen. En het gebeurde toen hij hoorde dat ik luid begon te roepen, dat hij zijn kleed bij mij achterliep, vluchtte en naar buiten ging. Zij liet zijn kleed bij zich liggen totdat zijn heer thuis kwam en zij sprak tot hem met dezelfde woorden. De Hebreeuwse slaaf die je bij ons in huis gebracht hebt, is bij mij gekomen om de spot met mij te drijven. Het gebeurde toen ik luid begon te roepen dat hij zijn kleed bij mij achterliep, liet en naar buiten vluchtte. En het gebeurde toen zijn heer de woorden hoorde die zijn vrouw tot hem sprak. Zoals ik het zeg, heeft jouw slaaf met mij gedaan, dat hij in woede ontstak. En de heer van Jozef greep hem en leverde hem over in de gevangenis, de plaats waar de gevangenen van de koning gevangen zaten. Zo zat hij daar in de gevangenis. Maar de heer was met Jozef en bewees hem zijn goedertierenheid en gaf hem genade in de ogen van het hoofd van de gevangenis. En het hoofd van de gevangenis gaf al de gevangenen die in de gevangenis waren in de hand van Jozef. Al het werk wat men daar deed, deed hij. Het hoofd van de gevangenis zag naar geen enkel ding meer om van wat in zijn hand was, omdat de Heere met hem was. Alles wat hij deed, liet de Heere voorspoedig verlopen. We lezen verder in het boek der Spreuken. Spreuken hoofdstuk 2, boek over de wijsheid, Spreuken hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 5, 10 en 11 en 16 tot en met 19. We zingen daarna van Psalm 119 vers 4 en vers 40, Psalm 119. Waarmee bewaart de jeugd haar bloem, haar eer, hoe vindt de mens reeds vroeg de rechte paden. En vers 40, uw woord is als een lamp, een helder licht. Spreuken 2, mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij je opbergt, om je oor acht te doen slaan op de wijsheid, als je je hart neigt naar het inzicht, ja, als je roept om het verstand, je stem laat klinken om inzicht, als je het zoekt als zilver, het naspeurt als verborgen schatten, dan zul je de vrezen des Heren begrijpen, de kennis van God vinden. Vers 10, ja, in het hart zal wijsheid komen en kennis zal aangenaam zijn voor je ziel. Bedachtzaamheid zal over je waken, inzicht zal je beschermen. Om je te redden van de vreemde vrouw, vers 16, de onbekende die met haar woorden vlijt, die de leidsman van haar jeugd verlaat en het verbond van haar God vergeet. Haar huis helt immers over naar de dood en haar sporen naar de gestorvenen. Allen die bij haar komen, zullen niet terugkomen en de paden van de levenden niet bereiken. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u, ben jij, als je het woord van God hoort en het bewaart, om er ook uit te willen leven. Halleluja.
Thank you.
Ons Amelied op de verkondiging is gezang 457. Gezang 457, alle vierde coupletten. Heilig, 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 Heer God Almachtig. In de tekst voor de verkondiging vindt u in Genesis 39, vers 9b. En Jozef zegt, hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? Broeders en zusters, jonge mensen, we worden denk ik allemaal wel eens geconfronteerd met veranderingen in ons leven. Gedwongen of vrijwillig. Je gaat als jong iemand bijvoorbeeld ergens anders wonen. Je gaat studeren misschien wel in Groningen of in Amsterdam of in Ede of Maastricht. Of je moet tijdelijk in het ziekenhuis worden opgenomen. Je wil in militaire dienst. Misschien is er wel een andere reden te bedenken. De een vindt het geweldig, die veranderingen. En een tweede ziet er erg tegenop. Een derde ziet het als een uitdaging, een nieuw facet van zijn of haar leven. Eens verder kijken dan de grenzen van je eigen woonplaats verrijken. Natuurlijk, je hebt geen flauw benul wat er allemaal op je afkomt. En ook als ouders denk je wel eens, is mijn zoon of mijn dochter daar wel goed op voorbereid? Bijvoorbeeld om op kamers te gaan wonen. Heeft u wel genoeg meegekregen? Weet u, iemand vergeleek het leven van een mens eens met een plant. Als je die plant verplant of verpoot, dan heeft die plant zeker de eerste tijd nodig om in die nieuwe aarde zijn wortels uit te slaan. Om stevig in die nieuwe grond te wortelen, toch? Je ziet het aan de blaadjes. Die hangen slap, het geheel maakt een trieste indruk. En voordat zo'n plantje dan weer echt goed erbij staat, dat kost nogal wat. Van de plant en misschien ook wel van de verzorger. Zo is het ook met mensen. Voordat mensen ergens weer gewend zijn, geworteld zijn, gaat er best wel wat tijd overheen. En daarom is het belangrijk dat we thuis in Christus geworteld zijn. Dat ons houvast thuis al in de Heer Jezus Christus gevonden wordt. Want dan gaat dat ook bij alle veranderingen met ons mee. We lezen, broeders en zusters, jongelui, over Jozef. Hij was opgevoed in een groot gezin. Vol liefde, vol vertrouwen. En Jozef was best wel een beetje verwend. Denk maar aan die mooie mantel, die veelkleurige rok, die jas met veel mooie kleurtjes, echt chic. Maar op een gegeven moment wordt hij gedwongen om van plaats te veranderen. En elders, zelfs als slaaf, te moeten gaan werken. Verkocht nota bene door je eigen broers. Het zal je maar overkomen. Hij moest onder vreemde omstandigheden leven en werken. Nou, dat zal best zeer moeilijk voor hem geweest zijn. Was hij niet vrij bij zijn vader? Was er geen tijd geweest om te dromen en om zichzelf te zijn? Tijd voor de liefde van vader en voor die vertrouwelijke gesprekken met zijn moeder en anderen. Een vertrouwde omgeving. En nu was daar niets meer van over. Weet je, Jozef was pas 17 jaar oud. Hij had nog maar zo weinig levenservaring. En nu wordt hij ergens neergeplant, elders, in een vreemd huis, in een vreemd land, met vreemde mensen. Hij staat nog voor het leven, zouden we zeggen. Hij begint er pas aan. Hij komt pas kijken. Zonder contact met gelijken en zonder contact met geestesverwanten is hij daar. We zien dan eigenlijk in zijn leven twee dingen. Allereerst is daar het gevaar van een stukje eenzaamheid. Dat is levensgroot. Jozef wordt op zichzelf teruggeworpen. Maar er is ook iets dat hem staande houdt. Een kracht, waaruit hij put en leeft. Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? Jozef neemt zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van God en ten opzichte van mensen en hij is trouw. Als we nu samen eens het leven van deze jonge man eens nader bekijken, dan zien we dat het hem eerst ook in die andere situatie voor de wind gaat. Ja, hij is verkocht door de Ismaëlieten aan Potifar. Iemand die aan het hof van de farao werkte. Potifar was een soort onderminister. We zouden zeggen een soort staatssecretaris. En Jozef komt al gauw in de gunst bij zijn meester. Hij valt blijkbaar in positieve zin van het woord op. Nou, dan maakt Jozef zeer snel promotie. Eerst is hij huisslaaf, daarna speciale dienaar van zijn meester en nog weer even later zelfs manager van dat hele huishouden van Potifar. Dat is wat je kan noemen het gaten voor de wind. Juist dat maakt het leven weer wat draaglijker. Misschien op bepaalde momenten zelfs aangenaam. We zien dat wel meer hè, bij Jozef. Dat is wat zijn leven kenmerkt. Overal waar hij komt, krijgt hij al gauw belangrijk werk te doen. Geniet hij veel vrijheid en vertrouwen van anderen, veel verantwoordelijkheid. We lezen ook hoe dat komt. De Heere was met Jozef. De Heere was er ook voor hem in die vreemde situatie en naar het blijkt straks ook in die vijandige omgeving, zelfs in de gevangenis. Maar als je denkt dat de Heere met je is, dat je dan denkt van nou, mij kan niets overkomen, maar ik blijf gevrijwaard van elke moeilijkheid en elk gevaar, dan heb je het wel mis. Jozef zoekt dat zelf niet op, maar hij wordt ermee geconfronteerd. Hij wordt in die situatie geplaatst. En bij Jozef komt dan het gevaar van een vreemde vrouw die erop uit is om haar pleziertjes te hebben. Die misschien wel een schadeloos stelling zoekt voor een mislukt huwelijk. De vrouw van Potifar krijgt Jozef in de gaten. Krijgt meer dan gewoon oog voor hem. We zien dan hoe de Bijbel dat omschrijft. Hierna gebeurde het dat de vrouw van zijn heer haar ogen op Jozef liet vallen. Ja, broeders en zusters, jongelui, het begint allemaal bij het zien, bij de ogen. Als een spiegel van de ziel. Als er met meer dan gewone aandacht gekeken wordt naar Jozef. Zien we dat ook niet hetzelfde bij Eva in het paradijs? Ze zag dat de boom begeerlijk was om van te eten. Ja, dat ze daardoor verstandig zou worden. Haar zien werd bepaald niet door het woord van God, maar door wat de boze haar ingefluisterd had. En ze nam van de vrucht en at met alle gevolgen van dien tot op de dag van vandaag. Jonge mensen, het is niet voor niets, ook voor ouderen, dat de Heer Jezus zijn discipelen houdt indien je rechteroog je tot zonde verleidt, ruk het uit en werp het van u, want het is beter voor u dat u een van je leden mist en dat je niet, in plaats van dat je niet je hele lichaam, met je hele lichaam in de hel geworpen wordt. De Heer Jezus wist dus van het gevaar van het verkeerde zien. Het gevaar van het oog. Want daar begint de onreinheid, de onzuiverheid, dat al snel zijn weg vindt naar het hart. Indien je oog zuiver is, dan is ook het hart zo. Nou, zo is het ook geweest bij die vrouw van Potifar. Ze zag Jozef op een verkeerde manier en dat bracht haar tot zonde in haar hart. De zonde van overspel, van onreine gedachten en van ontrouw tegenover haar man. Slaap met mij, zegt ze tegen Jozef. Is dat omdat haar man ook een uinig was, een ontmande, zoals zoveel hovelingen aan het hof ontmand waren? Kwam het doordat ze geen goed huwelijksleven had, waarbij de seksuele omgang verwaarloosd werd? Was haar man te druk Of is ze gewoon op zoek naar een avontuurtje? Had het een andere oorzaak? We weten het niet. Maar het gebeurt. Je zou kunnen zeggen, de situatie was er gewoon naar. Ja, ik werd opeens verliefd op die ander. Ja, dat kan zomaar gebeuren. We zeggen wel eens, de gelegenheid maakt de dief. Zo was er die gelegenheid. Wat een gevaar, wat een verzoeking was dat voor Jozef. En niet maar één keer dat dat zich voordeed bij hem. Nee, we lezen dag aan dag werd hij door die vrouw benaderd en een beroep gedaan op zijn mannelijkheid. Zou dat niet een geweldige doorbraak kunnen zijn voor hem, voor zijn eenzaamheid? En toch zegt hij, zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? Jozef wordt geconfronteerd met een verzoeking waar we misschien allemaal vroeg of laat mee geconfronteerd worden. Maar hij komt die verzoeking te boven door de zonde te blijven noemen. Net als de Heer Jezus de verzoeking in de woestijn afwees, want hij herkende de zonde en hij wees het af met Gods woord in de hand. Jozef draagt zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van God en ten opzichte van de ander. Hij weet en gelooft dat hij dit grote kwaad tegenover God niet kan en mag doen. En broeders en zusters, dat is toch opvallend, hè? Want alle zonden die mensen naar elkaar doen, zijn allereerst zonden ten opzichte van God, tegenover God. Jozef blijft overeind, ook in deze troebele situatie waarin hij door zijn werk gekomen is. Wat is dat een grote betekenis, hè? Dat deze jonge man, 17 jaar oud en iets ouder als hij daar is, in die troebele omstandigheid waarin de hartstocht van mensen kan brengen, niet toegeeft aan de verduistering van morele waarden en het vervagen van grenzen. Meestal verkleint de hartstocht het kwaad en daarmee de weerstand tegen de zonde. Ach, wat maakt het uit? Het eerste sigaretje. Ach, wat maakt het uit? Het eerste dat je het niet zo nauw neemt. Het is toch niets, er steekt niets achter. Ik kan nog altijd terug. Maar die eerste toenadering is het begin van het einde. Zou ik dit grote kwaad doen en zondigen tegen God, zegt Jozef. Daarom, broeders en zusters, is het ook belangrijk wat onze jonge mensen meekrijgen als bagage voor hun geestelijke rugzak. Wat voor verweer krijgen jonge mensen mee in deze wereld tegen de verleidingen die ongetwijfeld op hun af gaan komen? De boze gaat nog steeds rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Weet je, in je eigen vertrouwde omgeving is er altijd wel iets van een bescherming. Ah, je doet het niet omdat je familie er woont. Hoe zouden de mensen in Boelenslaan of waar je dan ook woont wel niet denken als je zoiets zou doen? Het is het milieu waarin je woont dat toeziet, soms controleert. Dat is een bewarende macht. Het houdt mensen soms binnen bepaalde perken. Maar hoe vaak vallen jonge mensen, trouwens het geldt net zo goed voor ouderen, als die bewarende macht is weggevallen, als zij gedwongen of vrijwillig moeten verhuizen, dan zien we nog wel eens dat ze te zwak zijn om zich staande te houden ten opzichte van al die andere situaties die op hen afkomen. De grote stad, het buitenland, op vakantie, wordt dan een plaats van vrijbuiterij, van alle banden los. Jongens, laten we maar de krattenpils meenemen en opstapelen bij de tent. Ze weten toch niet wie ik ben. Ze kennen mij toch niet hier. En wat geeft het? In andere gevallen is die verleiding zo groot dat er geen innerlijke kracht is om staande te blijven. Broers en zusters, is het niet wezenlijk dat jonge mensen iets meekrijgen op weg naar hun zelfstandigheid? Dat is de verantwoordelijkheid hebben naar God toe en de verantwoordelijkheid naar elkaar toe. Dat men zout heeft in zichzelf, zoals de Heer Jezus zegt. Gij zijt het zout der aarde. Dat ze hun uitgangspunt vinden in de vreze des Heren. In de Heer Jezus Christus zelf. Immers, Hij en Hij alleen was en is in staat om ons allen staande te houden. Want Jezus kwam naar deze wereld. Een voor hem vreemde en vijandige wereld. En hij heeft Gods wil volkomen gedaan. Hij bleef zonde, zonde noemen. En hij is zelf voor die zonde gestorven op een vloekhout. Voor al die mensen die in hun leven niet staande zijn gebleven. Geen innerlijke kracht hebben gehad om weg te blijven van maar gevallen zijn in de zonde. En wie zou dan niet kunnen zeggen van ja, maar ik ben sterk en ik kan het allemaal uit mezelf. Geliefde broeders en zusters, zo mogen op deze startzondag opnieuw ons uitgangspunt, ons houvast vinden in ons geloof. En dat begint, waar dan? In het gezin. Bij datgene wat vader en moeder de kinderen in alle liefde willen doorgeven. Wat ze zelf wellicht ook van hun vader of moeder hebben gehoord en mee hebben gekregen. De Bijbel vindt de vaderlijke en moederlijke onderwijzing heel kostbaar. We moeten het boek Spreuken er maar eens op nalezen. Spreuken 2, we hebben een gedeelte gelezen, of Spreuken 5. Daar vinden we de wijze gedachten en wijze woorden als het gaat over hoe je omgaat met drank, met seks, met andere zaken die op je levenspad komen. En dan is het wel belangrijk wat Spreuken 4 ons voorhoudt. Bewaar je hart boven alles wat te bewaren valt. Want daaruit zijn de oorsprongen van het leven. Als je hart gevuld is met de geest van God, jonge mensen, broeders en zusters. Als ons hart gevuld is met de geest van God. Als je hart vervuld is, je gedachten vervuld zijn met de woorden van de Heer Jezus. Dan is dat de kracht die je kan helpen om deze wereld staande te blijven en een weg te vinden. Misschien wel met vallen en opstaan. Weet u, wat actueel, hè? In het leven van Jozef dreigt een driehoeksverhouding te ontstaan. En die driehoeksverhouding die komt ons heel bekend voor in moderne romans of televisieseries. Ik weet niet waar u naar kijkt. Kan dat het licht van de Here verdragen om, zeg je van, nou ja, maakt allemaal niet uit, het is toch maar een speelfilm. Goede tijden, slechte tijden. En wat je nu vandaag de dag krijgt, dat second love, weet u wel. Het komt zo dichtbij en het wordt tegenwoordig al heel gewoon gevonden, want je vindt het al op allerlei reclameborden. Wat vertroebelt het? Wat is de situatie waarin wij leven en onze jonge mensen groot worden, vertroebeld door allerlei zonden. Jozef droeg zijn verantwoordelijkheid. En het heeft hem wat gekost. Hij berekende niet. Hij zei niet van, nou ja, als ik dit niet doe, dan is dat tot mijn voordeel. Nee, enzovoort, enzovoort. En als ik het wel doe, dan kost me dat misschien. Nee, Jozef droeg zijn kruis. En is daarin de beelddrager geworden van die grote Jozef, die zijn verantwoordelijkheid op zich genomen heeft en, zoals we al zeiden, Gods wil helemaal volbracht heeft tot op het kruis. Broeders en zusters, wat deed Jozef toen hij geconfronteerd werd met de zonde? Dacht hij, ik kan het zelf wel aan, ik ben sterk genoeg, ik heb toch iets meegekregen van huis uit, ja, het is niet goed. Maar ik blijf staan. Nee, Jozef vluchtte weg voor de zonde. Het bracht hem eerst geen voordeel, weet u? Toen hij nee zei tegen die zonde, bracht hem geen voordeel. Want hij werd in een donkere kerker gegooid. En zijn voeten werden gesloten in een blok. Nog meer eenzaamheid. Nog meer duisternis. Nog meer vrijheidsberoving. En toch horen we opnieuw dat de Heere met Jozef was. Bij Jozef ging het dus allereerst om de vrezen des Heeren. Boven zijn eigen goede naam en eer. Want wat die vrouw deed, het was volkomen de omgedraaide wereld. Zij maakte hem zwart. En hij bleef staande in het geloof. Broers en zusters, uiteindelijk bracht het Jozef wel waar God hem hebben wilde, want hij mocht later een hoge post bekleden in Gods koninkrijk, om in Egypte Jacob en de zijnen in leven te houden. We sluiten af. Noemen wij nog zonde zonde, jonge mensen, broeders en zusters? Noemen wij nog kwaad kwaad? En nemen wij dan onze verantwoordelijkheid in het kleine verband, gezin, in de kerk, in de wereld ten opzichte van God en ten opzichte van de mensen? Juist op die gebieden waar het hoe langer hoe schimmiger wordt. Dat kan soms betekenen kruisdraag. Achter Jezus aan. Hem volg. En je maar aan hem vasthouden. Op je werk of in de kerk of waar dan ook. Maar broeders en zusters, als u zegt, ja maar ik ben niet staande gebleven. Ik ben in een situatie terechtgekomen waarin ik gestruikeld ben. Ik kan alleen maar zeggen, vergeef mij de zonde van mijn jeugd. Hoe zit het daar dan mee? Als je gestruikeld bent en je ziet je eigen zonde voor ogen. Dan zegt het woord en het heilige avondmaal zegt dat dan mag je aan Gods genade niet twijfelen. En in de zonde blijven liggen. Maar dan mag je je zonde gaan belijden en nalaten. Opnieuw beginnen door het bloed van Christus, want dat is ook startzondag. Startzondag is opnieuw beginnen. Leven uit zijn kruis en uit zijn opstanding. Met een hoofd gericht op de Heere. Zou ik dit grote kwaad nog kunnen doen en zondigen tegen God? Amen. Laten we samen danken en bidden. Dank u wel, Heere God, voor uw woord. Dat is echt een lamp voor onze voeten en een licht op ons levenspad. Uit dat woord halen we zoveel mooie dingen, dat het ons leven raakt. Elke dag mag beschenen worden door dat woord van God. Juist ook als er veranderingen komen, als je opgroeit in een gezin, of je gaat studeren, of je gaat op jezelf wonen, of wat dan ook. Ja, dat is ook de normale gang van zaken. Maar dan kom je in een andere wereld terecht misschien, vanuit een beschermde omgeving. In een wereld waarin alles kan en alles mag, komt allemaal op je af. Maar Heere, die wereld komt ook binnen, via de televisie, via het internet, via andere situaties, worden we daar ook mee geconfronteerd. En waar zijn we dan mee bezig, als niemand het ziet op het internet? Zou ik dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? Heere God, wat is er veel dat ons oog ziet? Wilt u ons daar verantwoordelijkheid voor geven? Maar ook de kracht in onszelf om nee te zeggen, weg te vluchten, die televisie uit te doen of op een andere zender te zetten, als het niet overeenkomstig uw wil is, bewaar je oog voor wat je ziet. Heere God, help ons, ook op dat, met die smartphone en al die moderne middelen, help ons om daar nee tegen te zeggen als het niet goed is. Hoeveel mensen zitten niet op sites die absoluut verkeerd zijn. Ook binnen de kerk gebeurt dat. Heere, ontferm u. Bewaar ons. En als we gestruikeld zijn en als we worstelen met dit soort dingen, wilt u ons helpen om bij u terecht te komen. Dat we het niet meer uit onszelf proberen, want dat zal voor geen meter lukken. Maar u, Heere Jezus, in u zijn wij meer dan overwinnaars. En daar danken we u voor. Daar kunnen we mee verder. We bidden u voor de gezinnen onder ons, voor de opvoeding van hun kinderen en ook voor onderlinge relatie, man en vrouw. Hier zien ze aan ons wat goed is en wat niet goed is. Of moeten we zeggen van, Heere, wat zijn we slechte ambassadeurs als het daarom gaat van u. Wilt u ons helpen en de gezinnen staande houden? Er komt zoveel op hen af, veel meer misschien nog dan vroeger, met allerlei mogelijkheden die er zijn. Ontferm u over de jonge mensen, als ze op weg naar hun volwassenheid. Geef dat ze de weg van u zullen gaan. En bovenal, straks beginnen de catechisaties weer, dat ze dat eigenlijk ook heel belangrijk vinden. Allerlei zaken te leren en te doen, dat is belangrijk, maar de Heere leren ontdekken en wie Hij is, daarin geholpen worden, dat is van levensbelang. En daarom gaat die Bijbel ook open thuis. En daarom is het goed om die Bijbel ook in je eigen leven open te doen. Heere, zo zijn er zoveel dingen die ons van u kunnen afhouden. Maar geef ook dat wij standvastig zijn daarin, onwankelbaar daarin. En als we dat niet zijn, wilt u het ons maar maken. Dwars door alles heen, door schade en schande, worden we vaak wijs, zeggen we dan eens. Als we onze neus gestoten hebben, wat is het dan een genade dat je opnieuw mag beginnen. Genade van u om aan de voet van het kruis te komen, om te horen van vergeving, van nieuw leven. Dat je je zonde daar mag afleggen en het is weggenomen op het vloekhout van Golgotha. En dat je leven vervuld wordt met de Heilige Geest. Zegen ook vandaag de dag, de jonge mensen. Geef Jozefs in ons midden. Mensen die door u gebruikt kunnen worden voor het Koninkrijk van God. Want een mooie baan in dit leven, prachtig. En veel geld, ook aardig. Maar nog veel belangrijker is het om door u gebruikt te worden om het Koninkrijk van God te helpen bouwen door ons heen. Heere, dat brengt niet altijd makkelijke dingen met zich mee. Het brengt keuze met zich mee. Het brengt je soms in de eenzaamheid. Het brengt je soms in de moeite. Maar geef ook dat u dan daarbij wil zijn. in die moeite, in dat verdriet. Thuis, op je werk, in de kerk of waar dan ook. Zegen ook zo allen die aan het studeren zijn. We dragen de jonge mensen aan u op die al uit huis zijn gegaan, maar nog niet vaste plek hebben gevonden. Ontferm u over hen. Wil geven dat ook zij besef dat ze het met de Heere mogen doen. Vul ons hart, allen, ook de ouderen. Dat de jonge mensen aan de ouderen kunnen zien van wat het betekent om een leven te leiden met en door de geest van de Heer Jezus Christus. Vul ons aller hart met uw tegenwoordigheid, met uw genade, met uw trouw, met uw waarheid. Zo bidden we voor de kerkenraad, mensen die leiding mogen geven. Heer, wilt u hem vervullen met wijsheid en inzicht. Nu ze even zonder hun vaste predikant moeten zijn. Heer, geef hen alles wat nodig is om goede keuzes te maken. Dank u wel dat er ook voorzieningen zijn wat betreft de invulling van de catechese. We bidden u voor onze eigen dominee, dominee Seidsma van Oeveren. Geef ook dat ze die rust mag ontvangen die ze nodig heeft om opnieuw nieuwe kracht te putten, om verder te kunnen, om gemotiveerd te zijn, weer helemaal zoals u wil dat wij zullen staan in het leven. En dan gaat het soms door moeite heen. We kunnen er allemaal van mee vertellen, mee praten. En dat wordt een dominee ook niet bespaard. Heer, zo leggen we dit alles maar bij u neer. Ontferm u over het werk van zending, evangelisatie. Wees met de broeders en zusters die vervolgd worden vanwege hun geloof. We bidden u, Heer, wilt u de wereldwijde kerk, de gemeente van Christus, staande houden. We bidden u voor het volk Israël. Staat opnieuw onder hoogspanning, opnieuw dreigementen vanuit alle kanten. De Iran, de Hezbollah, de Hamas. Wat voor spanning geeft dat soms. Heer, wilt u ook dat volk staande houden, maar bovenal geven dat ze leren ontdekken wie de Messias is, de Heer Jezus, als de Messias. Zegen de Messias, belijdende Joden in dit volk. Geef dat ze tot getuigenis mogen zijn voor hun broeders en zusters naar het vlees. Dat ze ook door u gebruikt mogen worden om hen de goede weg te wijzen, de weg van en de waarheid en het leven van Yeshua HaMashiach, Jezus de Messias. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. Bidden u voor ons koninklijk huis, bidden u voor hen die verantwoordelijkheden dragen in het bestuur, in het landenbestuur of het gemeentebestuur, provinciaal bestuur. Heere, ontferm u over deze wereld. Laat ze nog zien dat er een Heer is, een koning, uit genade alleen. Amen. Gemeente, wij mogen nu onze gaven gaan geven. Daarna willen we ons geloof belijden. En dan zingen we daarna, na de geloofsbelijdenis, een lied. Slotlied, gezang 444. Een lied van lofprijzing, grote God, wij loven u alle versen. Staan. Het zit misschien zo lekker, maar het is ook goed om een keer te gaan staan. Want we gaan staan voor ons geloof. Dat is ook letterlijk en figuurlijk. Sta je voor iets, hè? Sta je ervoor. Wij staan voor het geloof in afhankelijkheid van de Heer. Want we belijden, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. En dan zegt u,
amen.
Amen. Laten we nu zingen ons slotlied. We gaan de wereld weer in, naar onze kleine wereld, in die grote wereld. En we dragen daarin mee de zegen van de drie enige God. En ze zullen mijn naam op het volk leggen en ik zal hen zegenen, zegt de Heer. De Heer zegen u en Hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u, geven u en jou zijn shalom, zijn vrede.